Goedenavond, broers en zussen. Welkom in deze dienst. Ook degenen die nu elders meeluisteren of later in de week via een opname, van harte welkom. Namens de kerkraad de volgende mededeling voor u. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. De bloemengoed gaat vandaag naar Evert en Eefje Bouwman toe. Vanmorgen was er even wat schrik in het JFC, dus een stapel stoelen omgevallen en Evita Molenaar die lag eronder. Maar na onderzoek in het ziekenhuis blijkt het erg mee te vallen. Er zit waarschijnlijk een scheurtje in haar jukbeen. Dus met de schrik wat vrijgekomen. En Renier Drop heeft ook een lokaal met de ouders en enkele mensen gebeden daarvoor. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor Kobi Duin. Die is ernstig ziek geweest. Longontsteking en nierbekontsteking. Maar ze hoopt begin van deze week weer thuis te komen. Ineke van Oostveen heeft toch slechte berichten gekregen, slechte vooruitzichten. De kansen voor haar zijn klein. En Ida de Boer, ze is weer gevallen en heeft veel pijn in haar rug. En we hebben gedankt. Gedankt. En samen met hen feest gevierd voor de nieuw beleidende leden. Melissa Bekerbrede, Samuel Hartman, Rachel Venema, Marieke van der Geest, Carlijn van der Hart, Timo Lakenveld en Marit Stam. We hebben ook gedankt voor de geslaagde operatie van Gerita ten Hoven en de operatie van Ina van Werven de Heus, die is ook goed geslaagd. In deze dienst zal dominee Atze Buursma van onze zustergemeente de GKV te Barneveld ons voorgaan. Ook van harte welkom. Na de handdruk gaan we staan en dan volgt fotum en groet. Namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst.
Wij zeggen in geloof dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Ik mag u de groet brengen van onze God. Mag groeten met deze woorden. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen. Gezang 217. gaan bidden. Heer onze God, u bent degene die gezegd hebt, als jullie samenkomen, dan ben ik in jullie midden. Wij zijn hier samengekomen. En wij geloven dat u in ons midden bent. Wij willen aan u vragen, Heer. U bent de God namelijk die spreekt. Of u ook nu tot ons wil spreken. En we danken u dat we de Bijbel hebben gekregen. Dat we die Bijbel kunnen open doen. En dat als we die woorden horen, dat we mogen zeggen, zo spreekt onze God. Wilt u ons helpen om te luisteren? Omdat het uw woord is. En omdat die woorden goed zijn voor ons. Omdat die woorden met liefde gegeven zijn en met veel zorg. Omdat die woorden hoop geven. Heere, wilt u geven dat we kunnen luisteren. En dat uw woorden een plek krijgen in ons hart, in ons leven. Zegen ons, Heere. Hoor ons uit genade. Woon met uw geest in ons. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Ik ben de minste van alle apostelen. Ik ben de naam van apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezocht dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat wij hebben verklaard dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. En wij alleen, als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zover. Laten we straks naar de preek zingen uit gezang 218, vers 1, 2 en 4. Sinds ik hier in Voorthuizen woon, koop ik mijn boeken bij het Boekpunt in Putten. Arjo Klapwijk is daar de eigenaar van en die zit bij ons in de gemeente. Dus ik denk, ik koop daar mijn boeken. En nou denk ik, of ik dacht, ik hoorde later van hem dat het niet het geval is, maar ik dacht dat je dit boek ook bij hem zou kunnen kopen. Helaas is het niet meer verkrijgbaar. Je kunt het alleen nog maar kopen als e-boek. Maar ik denk, als jullie er allemaal naar vragen, en van de Burcht vragen ze er ook allemaal naar, dan moet het vast wel weer opnieuw worden uitgegeven. Het Rama-document. Het is van Paul Meyer. Waar gaat het over? Het verhaal is dit. In Israël wordt in de jaren 90 van de vorige eeuw, het klinkt wat raar hè, maar het is toch zo, in het plaatsje Rama bij archeologische opgravingen een graf gevonden. En al snel heeft men door dat het om een heel bijzonder graf gaat. Was de vondst van een steen waarop de naam Pilatus stond al heel bijzonder? Men heeft een hele tijd betwijfeld of Pilatus wel een echt historische figuur was, tot ze die steen vonden. Dit graf dat gevonden is, volgens het boek dan, brengt echt de mensen in verwarring. Het is niet zomaar een graf. Het is het graf van Jozef van Arimathea. Denkt men. Het verhaal wordt nog bijzonderder wanneer ze in dat graf ook een bord vinden. Het bord dat boven de Heer Jezus heeft gehangen, aan het kruis waarop stond: dit is Jezus, de koning der Joden. En de verklaring was, nou, Jozef heeft het blijkbaar van het kruis afgehaald. Het is voor hem een soort van aandenken geworden, een reliquie. En hij heeft bepaald dat als hij begraven zou worden, dat dit bord met hem begraven zou moeten worden. Maar, als dan naast dat graf, in een soort van kruik, ook nog een brief gevonden wordt. Een brief van Jozef aan Nicodemus. Ja, dan wordt het echt een verhaal waar je oren van gaan tuiten. Het verhaal gaat zo. In de nacht na het Pascha, zo schrijft dan Jozef van Arimathea, kon ik niet slapen. Ik was bang dat Rabbi Jezus, een man die veel geleden had, niet de rust zou worden gegund die hem toekwam na al zijn pijn. Mijn personeel had in de stad geruchten opgevangen dat de priesters een plot hadden beraamd om iets te doen met zijn lichaam. Ik vreesde dat ze kwaad in de zin hadden en het misschien wilden verminken. Enkele uren voor het kraaien van de haan ben ik met mijn bediende Eliazar naar het graf gegaan. We namen het lichaam van Jezus en rolden de steen terug. We legden het lichaam op een ezelskar, bedekten het met brandhout en keerden naar Jeruzalem terug. 'S Avonds, na de Sabbat, reden we met de kar naar Rama, waar we de rabbi herbegroeven in de sarcofaag die ik voor mezelf had laten vervaardigen, maar die ik nog niet naar Jeruzalem had laten brengen. Pas later begreep ik dat er grote opwinding was ontstaan over het lege graf. Ik weet niet waarom de priesters het graf niet hadden geïnspecteerd voordat ze het verzegelden en lieten bewaken. Het graf was die eerste dag van de week leeg, omdat het de dag ervoor ook al leeg was. Toen ik terugkeerde in Jeruzalem, bleken de volgelingen van de Nazarener opgetogen te zijn over zijn veronderstelde opstanding. En dan volgen ook nog de woorden van Nicodemus: ik begraaf deze brief naast het graf van Jezus. De waarheid is in handen van El Shaddai. Als hij het wil, zal hij de waarheid aan het licht doen komen. En dan kort daarna, zo vertelt het boek, komen ook de resultaten van het onderzoek naar de beenderen. Er zijn groeven in het polsgewricht gevonden. En er is een beschadiging aan de zevende rib aan de linkerkant. Ik las dit gedeelte voor op catechisatie. En die kwam binnen. Mijn catechisanten waren net zo geschokt als toen ik het boek las. Stel je voor, het is een roman, maar stel je voor dat dit waar zou zijn. Stel je voor dat dit echt zo gebeurd was. Stel je voor dat dit in Israël gebeurt. Stel je voor dat Jezus niet is opgestaan. Wat dan? Nou, we spraken er met elkaar over door. En dit is wat ze zeiden. Ze zeiden, ja, maar dan wordt geloven echt moeilijk. Als dit niet waar is, wat is dan nog wel waar? Is hij dan wel naar de hemel gegaan? Heeft hij de geest uitgestort? Is er voor ons plaats in de hemel? En er was er ook een die zei, waarom is dit nou zo belangrijk? Een ander zei, ja, maar heeft de duivel dan toch gewonnen? En er was ook een die zei, ja, maar is het nou echt zo erg? He, dat had die ander al gezegd. Is het zo erg als Jezus niet is opgestaan? Is het nou echt zo erg? Want ja, dan, hij zat zo te denken. Dan heb je op Goede Vrijdag gehad dat hij voor onze zonde is gestorven. Nou, dan hebben wij vergeving van onze zonde. Ja, is het dan ook nog nodig dat hij nog opstaat uit de dood? Nee. In het boek reageren christenen heel verschillend. Er zijn er, nou, dat zijn de meer vrijzinnige christenen, die niet zo geschokt zijn. Ze zeggen, ja, lieve mensen, vroeg of laat moest dat ballonnetje toch een keertje worden doorgeprikt. Hè? Als je dood bent, als je doodgaat, ben je dood. En het is niet reëel om te geloven dat iemand die dood is, nog weer levend wordt. De opstanding van een lijk is niet iets wat echt gebeurd is. Dat is toen niet gebeurd en dat gebeurt nu ook niet. Je kunt wel spreken over Jezus is opgestaan. Hè, en hij leeft. Maar zie het dan zo, hij leeft in ons. En hij kan heel levend zijn in ons. En hij is pas dood als hij niet meer leeft in ons. Goed, dat klinkt misschien nog wel mooi. Maar ik kan me voorstellen dat je bij jezelf gaat denken, ja, maar dat gaat er bij mij niet in. En als Jezus niet echt is opgestaan, wat is dan nog wel waar? En kan ik geloven in Jezus als hij een dode Heer is? En dan nog iets. Je kunt wel zeggen dat je alleen kunt geloven wat je ook kunt begrijpen en wat je met je verstand kunt omvatten, wat je ogen kunnen zien. En van een dode die levend wordt, maar daar begrijp je niets van. Maar, hè, er zijn ook andere dingen die, als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan, je toch wel voor vragen stellen. Hoe verklaar je bijvoorbeeld die enorme verandering in de levens van Petrus? Hier wordt hij door Paulus Kefas genoemd. De 12 discipelen. Jacobus, de broer van Jezus. En de enorme verandering in het leven van Paulus zelf. Er moet wel iets gebeurd zijn om zo'n enorme verandering te kunnen verklaren. Nou, laten we deze mensen die Paulus hier noemt in 1 Korinthe 15 gewoon eens bij langs gaan. Eerst Petrus. Nou, we kennen hem als, bij het lijden van de Heer Jezus, als de bange Petrus. De bange Simon. Simon die zei, ken hem niet. Ken hem echt niet. Hoor je bij hem? Nee, ik weet niet wie die man is. Hij is zo bang in de nacht dat Jezus wordt gevangen genomen. Maar dan die Petrus. 50 dagen later. Dan is het Petrus die verontwaardigd opstaat en een dijk van een preek houdt. En even later, wanneer hij zich moet verantwoorden en moet verschijnen voor dezelfde mensen als die Jezus hebben veroordeeld voor het Sanhedrin, staat hij daar zonder ook maar een spoortje angst. Bange Simon is dood. Petrus, op wie Christus zijn gemeente bouwt, is opgestaan. Hoe kan dat? Eerst zo bang en dan, hier ben ik. En voor deze boodschap ben ik bereid te sterven. Hoe kan dat? Het is simpel. Jezus is opgestaan. Dat lees je ook in Lucas 24 vers 34. Jezus is aan Simon verschenen. En zo spreekt hij er ook zelf over. Als je de brieven van Paulus leest, dan is het een soort van refrein dat Paulus zegt, mensen, genade. Dat is wat me iedere keer weer ontroert. Jullie moeten weten, ik heb de gemeente van Christus vervolgd, ik heb hem zelf vervolgd. Maar Christus is mij genadig geweest. Nou, je komt het elke keer weer tegen. Je komt het tegen in zijn preken in het boek Handelingen. Je komt het tegen in zijn brieven die hij geschreven heeft. Bij Petrus kom je iedere keer in zijn preken, in zijn brieven, weer de opstanding tegen. In 1 Petrus 1 vers 3 zegt hij dit. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Oude Simon, nieuwe Petrus. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Ga ik verder naar de 12. Ze zeggen wel eens, ja, die 12 discipelen, die hebben de Heer Jezus zo lief gehad. Hè? En toen hij gestorven was, ja, toen konden ze daar gewoon niet aan. Dat zie je ook wel eens bij vrouwen die hun man verliezen. Hè? Dan zijn ze in huis en dan gaat de deur open en dan denken ze dat hun man binnenloopt. En dan beseffen ze van nee, dat kan niet. Ik had het laatst ook. Ik was in Amersfoort. En ik loop bij de Mediamarkt. En ik denk van, nou, daar komt Gert van der Kooi aan. Ik denk, op de fiets. En met dat ik het denk van nee, dat kan niet, die is overleden. En soms gebeurt dat je. Nou, zo hebben ze dat ook wel verklaard van de discipelen. Ze wilden zo graag dat hij zou leven, dat ze echt dachten, er vast van overtuigd waren, dat hij niet dood was, maar dat hij was opgestaan. Maar als je in de Bijbel leest, dan lees je iets totaal anders. de 12 apostelen denken helemaal niet aan de opstanding van Jezus. Ze vinden het onzin. Als ze op de paasmorgen horen van vrouwen dat ze Jezus hebben gezien en dat Jezus is opgestaan, dan zeggen ze: ja, vrouwenpraat. Belachelijk. En er zijn de twee en die vinden het zo ongelooflijk. Ze denken bij zichzelf: we willen hier niet meer bij horen. En ze gaan terug naar Emmaus. De opstanding van Jezus wordt met diep wantrouwen en ongeloof begroet. Maar als het lees je aan het eind van het boek Lucas. Ze brachten Jezus hulde en keren in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Wat is er gebeurd? De Heer is opgestaan. Ze hebben de Heer gezien. Ik ga verder naar Jacobus. Jacobus is een van de leiders van de kerk van Jeruzalem. Hij is niet de broer van Johannes, een van de zonen van Zebedeus. Maar Jacobus is een broer van de Heer Jezus zelf. Van een paar van zijn broers weten we de namen. We komen een Jozef tegen, een Simon en een Judas. Paulus spreekt over hem en hij noemt hem een van de steunpilaren van de kerk van Jeruzalem. Maar kijk je naar die Jacobus en naar zijn broers en lees je over de rol die zij in de evangelie spelen, dan zijn zij lang niet altijd zulke steunpilaren geweest voor de Heer Jezus. Er staat gewoon in de Bijbel dat zijn broers niet in hem geloofden. Ze vallen Jezus lastig. En bij het kruis zijn zij er blijkbaar niet bij, want Jezus zegt tegen Johannes: wil jij voor mijn moeder zorgen? Maar dan, nadat Jezus naar de hemel is gegaan, schrijft Lucas dat de broers samen met Maria bij de andere leerlingen zijn en zich vurig en eensgezind wijden aan het gebed. Hoe kan dat? Eerst, ja, dat is onze broer, die denkt dat die Messias is. En ze zien hem gaan, die rampzalige weg naar het kruis, zijn eigen ondergang tegemoet. En ze proberen hem daarvan te weerhouden. En dan zijn ze samen met de anderen aanwezig in de tempel. En ze wijden zich aan het gebed. En die Jacobus wordt een van de belangrijkste leiders van de kerk. Wat is er gebeurd? De Heer is opgestaan. Het is niet anders te verklaren. Paulus vertelt het ook. Jezus is ook aan Jacobus verschenen. Ten slotte kijken we nog naar Paulus zelf. Nou, als er iemand is die niet wilde geloven in Jezus en die ontzettend zijn best heeft gedaan om die hele beweging rondom Jezus de kop in te drukken, dan was het Paulus wel. En toch wordt dezelfde Paulus de apostel die misschien wel het meest van allemaal gedaan heeft voor de verbreiding van het evangelie. Wat is er gebeurd? Hoe kun je die verandering verklaren? Jezus is opgestaan en ook Paulus heeft Jezus gezien. En wat zegt hij? De Heer Jezus? Wat zegt hij tegen Paulus? Ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien. En dat doet hij ook. Hij vertelt het. pak zijn preken er maar bij in boek Handelingen. Hij vertelt dat hij Jezus heeft gezien, dat Jezus aan hem verschenen is. Hij is er heel eerlijk over dat hij niet in Jezus geloven wilde. Maar dit is hem gewoon gebeurd. Wat is een verandering? Dat een Saulus een Paulus wordt. Dat is zijn ontmoeting met een levende Heer. Ik zet ze nog even op een rij. Petrus, de 12, Jacobus en Paulus. Niemand van hen gaat ervan uit dat Jezus is opgestaan. Wat maakt dat ze zo'n onvoorstelbare verandering hebben doorgemaakt? Wat is er gebeurd? De Heer is waarlijk opgestaan. Maar goed, en dat wil het boek van Paul Meyer ook doen met je. Stel nou dat Jezus niet is opgestaan. Wat zou dat dan betekenen? En Paul Meyer wil je daarover na laten denken. Ja, als dat zo is, dan is de dood gewoon het einde. Als Jezus niet de dood doorgaat, dan komen de anderen die door Jezus meegenomen worden door de dood heen naar de andere kant van de dood ook niet met Jezus mee. Als Jezus niet opstaat uit de dood, dan is het ook voor jou en mij alleen dit leven wat wij van God krijgen. En is er niet meer. En als je dan kijkt naar het leven van Jezus, dan zou dat op zijn best een ontroerend verhaal zijn. En op zijn slechtst een tragisch verhaal. Man vol goede bedoelingen, maar het loopt slecht met hem af. Als Jezus niet is opgestaan, dan kan je beter niet je vijanden lief hebben. En niet de ander dienen door de liefde. En de ander niet je andere wang toekeren. Want kijk maar naar Jezus. Als je dat doet, loopt het slecht met je af. En trek je als het erop aankomt, uiteindelijk toch aan het kortste eind. Brengt je niets. En dan zou het eind van je leven de dood zijn. En er zou er geen plaats zijn voor jou in de hemel. En Paulus zegt, dan zou je geloof leeg zijn. Zonder hoop, zonder toekomst, zonder eeuwige liefde. Maar, nu je weet dat Jezus is opgewekt, nou weet je dat een leven van het dienen van een ander, een leven van vergeven en liefhebben, niet te vergeefs is, maar waardevol. Dat zo'n leven zin heeft, omdat het zich niet laat wegdrukken. Hoe zwak het misschien ook lijkt. Hoe kwetsbaar misschien ook. Omdat Jezus het herkent als het ware leven. Kijk, die leeft het ware leven. Die leeft het leven dat ik heb geleefd. En dat ik heb aangewezen als het leven dat blijft. Voor altijd en eeuwig. Dan mag je weten dat een leven van vergeven en dienen een leven heeft, een leven is met uitzicht. Uitzicht op eeuwigheid. Wat nog meer? Nu je weet dat Christus is opgewekt. Nu je weet dat Christus is opgewekt, mag je ook geloven dat wanneer jij sterft, dat het niet de dood is die je komt halen, maar dat het Christus is. En dat jij veilig bent in Jezus' armen. En dat Hij jou door de dood heen naar zich toe haalt, om voor altijd bij Hem te zijn. Hij is jouw Heer, jouw vriend, jouw redder en verlosser. Nog meer. Door de opstanding is het christelijk geloof geen geloof in een God die mensen bij hun dood komt ophalen, maar meer nog, het is een geloof in een God die uiteindelijk de dood bij mensen vandaan zal halen. Want wat is er gebeurd? De Heer is waarlijk opgestaan. Ten slotte nog één vraag. Als Jezus niet was opgestaan, Paulus roert dat aan, lijkt een beetje ingewikkeld. Hoe zou dat dan zitten met de vergeving van zonden? Paulus zegt, als Jezus niet is opgestaan, dan bent u nog in uw zonden. Hoezo? Nou, ik heb daar twee redenen voor. In de eerste plaats zou je kunnen afvragen of Golgotha wel genoeg was. Als je in de Bijbel leest, dan zie je dat zonde en dood samen opgaan. Door de zonde is ook de dood in de wereld gekomen. Als Jezus nou de zonde wegneemt, maar de dood blijft nog bestaan, dan is het de vraag of Jezus' offer wel een volkomen offer is, of dat er misschien nog iets moest gebeuren. Dan lijkt het erop dat het duo zonde en dood toch gewonnen heeft. Maar zo is het niet, zegt Paulus. De zonde heeft niet gewonnen, de genade heeft overwonnen. En de dood heeft niet gewonnen, maar het leven heeft gewonnen. Want wat is er gebeurd? De Heer is waarlijk opgestaan. De opstanding van Jezus was voor Jezus het bewijs dat het echt helemaal klaar is. Je zou kunnen zeggen, de opstanding is, ik ben gisteren bij de Albert Heijn geweest hier, de opstanding is het kassabonnetje van de Heer Jezus. En hij kan laten zien, kijk maar, er is betaald. Er is volkomen betaald. Klaar. Genoeg. En dan heb ik nog een tweede reden. Jezus moest opstaan om uit te delen. Jezus moest naar de hemel gaan om zijn geest te sturen. Hoezo? Nou, stel je voor, daar is het kruis, daar waar die Bijbel staat. En de piano zou geen piano zijn, maar het zou een schatkist zijn. En in die schatkist ligt alles wat Jezus voor jou verdiend heeft. Daar zit vergeving van zonde in. Daar zit eeuwig leven in. En het zou daar bij het kruis allemaal klaar liggen voor jou. Zou het ook naar je toe komen? De ervaring is dat dat niet zomaar vanzelf gebeurt. De ervaring is dat mensen blijven staan. En de gaven van Christus laten voor wat ze zijn. Jezus moest naar de hemel gaan om zijn geest te sturen om jou en mij te laten delen in de gaven die hij voor jou en mij verdiend heeft. Om uit te delen vergeving van zonden. Om je te roepen en zeg, kom maar, hier is voor jou vergeving. Kom maar, hier is voor jou eeuwig leven. Dat hebben wij, dat hadden wij mensen nodig. Als het niet zo zou zijn, dan zou de grootste prijs nog groter dan de Koningsdagloterij klaar liggen. Maar hij zou liggen en blijven liggen waar hij lag. Maar nu Jezus is opgewekt, nu hij naar de hemel is gegaan, nu hij zijn geest heeft uitgezonden, de geest die levend maakt, de geest die zijn schatten uitdeelt, mogen wij ook delen in alles wat Jezus heeft verdiend. Vergeving van zonde, eeuwig leven, mogen we met hem door de dood heen en opstaan in een oneindige eeuwigheid. Waarom? Hoe? Omdat de Heer is opgestaan. Amen. Laten we nu gaan staan in ons geloof beleiden. Dat willen we doen met hemelhoog 367.
Onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn element twijfel verzoenen en dat aan het leven betekenis geeft. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, hoe vast ook verstrikt.
We hebben een levende Heer in de hemel. Laten we tot hem bidden. Heere Jezus, dank u wel. Dank u wel dat wij u mogen aanspreken en dat we mogen weten dat u leeft. Dat de dood is overwonnen. En dat de genade overwint. Dat het leven het wint van de dood. En we willen u danken dat er hoop is voor de wereld, hoop voor ons. Heer, we kijken uit naar de dag dat we mogen zien dat u komt op de wolken en u voor alle mensen ook zichtbaar wordt als overwinnaar. Als degene die het kwaad heeft overwonnen, als degene die het onrecht heeft overwonnen en alle ongelijkheid. Als degene die de dood heeft overwonnen. Als degene die ziekte heeft overwonnen. Als degene die voor de Vader de oorlog, de strijd heeft gestreden en overwinnaar is. Wij willen u danken. Dat wij ook mogen weten dat er voor ons toekomst is. Onze levens kunnen zo klein en zo onbetekenisvol lijken. En een leven van dienen van de ander. Een leven van vergeven en om vergeving vragen. Het is niet altijd zo spectaculair. Maar wij willen u danken dat juist die manier van leven, een leven is dat blijft. En dat u zo ook ons aanmoedigt om Jezus te volgen, onze Heer. En we danken u, hebben vanmorgen ook gebeden in de kerk, er zijn ook zorgen in de gemeente. Maar we willen u danken dat we mogen weten dat, hoe groot onze zorgen ook zijn, dat we altijd kunnen zeggen, maar uiteindelijk komt het goed. Uiteindelijk komt alles goed. We hoeven ons geen zorgen te maken. En de dood zal het niet voor altijd winnen. De dood is niet het einde, want de dood is in dienst van onze Heer gekomen. Heren, wilt u ons helpen om ons vast te houden aan u als onze levende Heer. Ga met ons alle dagen die u ons hier geeft op deze aarde. Wilt u ons horen uit genade. Amen. Misschien dat u zich afvraagt van, ja, maar hoe gaat het nou verder met het boek van Paul Meyer? Dat ga ik niet vertellen. Gaan we gewoon lezen. Het is niet een boek als de Da Vinci Code die je geloof wil ondermijnen, hoor. Maar het is wel een boek die dat scherpe vragen stelt. En ja, alle zaken duidelijk neerzet en op scherp stelt. Maar ga het maar lezen. U mag een gave geven. En daarna zingen we nog één lied. En dat is ook uit Hemelhoog 200. mag de zegen van de Heere geven. Ontvang die in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.